Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Een programma dat wereldwijd bekeken wordt over deze hele aardbol door miljoenen mensen. En daar voelen we ons echt mee verbonden. Deze week, de afgelopen week, was de week van de eenzaamheid. En ik hoop dat dit programma, als u zich eenzaam heeft gevoeld, uw hart zal verwarmen. En er zijn ook hartverwarmende onderwerpen, zoals Shane Stanford. Op zijn 16e kreeg hij een bloedtransfusie en raakte besmet met het HIV-virus. Hij dacht dat hij niet lang te leven had. Hij is inmiddels dominee van een hele grote kerk, is getrouwd, heeft kinderen en vertelt over zijn aangrijpende leven. Dominee Chun uit Hawaii spreekt over lessen in zelfbeheersing. En hier bij Hour of Power Nederland, de nieuwe commandanten van het Leger des Heils te gast. Hans en Maya van Vliet. Ze hebben jarenlang onder de Papoea's gewerkt. Dat was een hele spannende tijd, daar gaan ze ook over vertellen. En over wat hun motiveert voor mensen die hulp nodig hebben. En ik hoop dat het zo'n hele mooie uitzending gaat worden. En nogmaals een hele goede zondagmorgen toegewenst. Aan het begin van deze zondag met Hour of Power.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
Turn to someone close to you. Give them a blessing. God loves you, and so do I. There is a lot of faith that stepped into this empty space today. Every person here has the faith, and it shows. And so we are here to say, God really, really does love us. Hallelujah. Let's pray. Lord, wonderful things are happening. We come here to laugh. We come here to cry. We come here to pray. We come here to praise. We come here and parts of our mind or heart, some of the little rooms that are so important are empty. They need to be filled. And, oh God, we need to hear a word that we can believe, a word that is true, a word that will encourage, and a word that comes from you. And, yes, we will rejoice. Yes, we will be glad in it. Hallelujah. Amen.
when we reach heaven, when we reach that golden shore, together we will be praising God's name, our healer, our provider, our salvation. Will you sing praises with me this morning to His name?
We have today Shane Stanford and his wife, Dr. Pokey Stanford. Shane was 16 years old. He was a hemophiliac. And as a hemophiliac, that means that you lack the blood clotting elements in your blood. So when you cut yourself or you bruise yourself, the blood continues to flow and flow and flow without factor VIII, it's called. And medicine, and back when Shane was a young hemophiliac, this is prior to the knowledge of AIDS, prior to the awareness of HIV positive, and the factor VIII was made out of blood materials that humans would donate, and this is before they could screen it. And so, lo and behold, at the age of 16, he received the diagnosis that he was HIV positive. His book is called A Positive Life. Living with HIV as a pastor, husband, and father. Please welcome Shane and Pokey Stanford. Was that at all medically accurate what I just? I want to make sure I wasn't inaccurate.
You did a great job. In fact, the medicines in those days, back in the late 70s and early 80s, were considered a life-changing opportunity for hemophiliacs. And so Factor was our hope. It was our miracle drug for hemophilia. Unfortunately, of my generation, we estimate about 90% of hemophiliacs tested positive for HIV because of the contamination in the blood supply.
That I did not know that statistic. That is really, really alarming.
Very
so you were 16, and how did this diagnosis impact your life?
Well, I tell people that I went to bed as the captain of the golf team and president of my class and dating the prettiest girl in school.
No question.
And the next day was told that I had 2 to 3 years to live. And really and truly, I thought that my life was over. Mm-hmm. I had come from a family of a very deep and great faith, but we felt like maybe this was a mountain that was too high. And several weeks after that diagnosis, I was with my grandfather, who has since gone on to be with the mm-hmm. Lord, and he was my mentor and my hero. And he looked at me and he said, "Okay, what are you going to do with this?" And I told him, I said, "I don't think I have a choice." And he said, "You always have a choice." Mm-hmm. He said, "You can get in the corner and feel sorry for yourself, and you can have a pity party." And he said, "I love you so much that I'll get in the corner with you."
Yeah.
He said, "But I think you're going to make another choice." He said, "I think you're going to make every day count."
Wow.
And that's what we've tried to do.
What a tremendous lesson.
Yes. And it And it has not been an easy road. We've faced our set of challenges, and health-wise, we've battled day to day. But every day is an opportunity to live a positive life, and we're not talking about a medical diagnosis either.
Mm-hmm. And then, meanwhile, you're dating this beautiful girl.
That's right.
And you told her, you had to share with her the news of your diagnosis.
Absolutely. I felt like that after, of course, me knowing that she was the next person that needed to know, I really felt like that when I told her that she wouldn't stay.
Yeah.
I mean, what 16-year-old girl would want to face that in their future, I thought.
Mm-hmm, mm-hmm.
And to my surprise and to my joy, here she is.
That was you know, there are some people that God puts in your journey along the way, and you know that they're your soulmate. You know that God's put them there for specific reasons, and we definitely were soulmates, and we knew it, and fortunately our parents knew it. Hmm. And we're very supportive, and at 19 we got married.
Well, it amazes me, because here you were, you know, at 19, and you married him knowing that you would, in all probability, you would be a widow in just 2 to 3 years.
And we were told that several times. We've been told many times along the journey that he has 2 years to live, that he has 3 years to live. Unexpectedly, Easter 2 years ago, he had open heart surgery and had to tell the kids goodbye and tell me goodbye.
Yeah.
But our hope is greater than that. We have the gift of today. Mm. And so I think God wants you to make the most of each day and not look at what the world tells us or all the odds that are against us.
Wow.
He wants us to look for his hope.
And then, Shane, you were a pastor.
That's right.
God called you to the ministry.
That's right.
And, boy, you faced some amazing obstacles. Did you expect that?
Well, I don't know if I expected it. At the very beginning of our ministry together, we kept everything very quiet and very private. But in order to be ordained in my denomination, I had to go through a health screening.
Mm-hmm.
And we knew that we were going to have to disclose my health status. And so we went through that process. It was a difficult ordination process, but thankfully they agreed to ordain me, and I was appointed to a church to be their pastor. And the first church to which I was appointed refused to take me based on my HIV status. And it was very unreasonable. People, you know, reacting out of fear, they don't make sense.
Mm-hmm.
That's why those decisions are so powerful. They had threatened to burn the parsonage down. There were other things that they would say. But I found that as I went on to the meeting to meet my prospective church, knowing that I probably would not be appointed there.
Yeah.
And I remember sitting across the table realizing that every one of us has some broken edge. Everyone has something that we carry. We all have a disease of some kind or another that keeps us from becoming all that God has intended for us to become. And so my ministry at that point really turned and became not just about being an HIV positive pastor, but a pastor who wants people to model and to choose hope, because that's what God has intended for us through Christ.
Wow. Powerful. And so you have three daughters. And how old are they?
They are 13, 10, and 6.
13, 10, and 6. And what if the oldest turns 19 and wants to get married?
We are going to say that that was not a best idea for their parents. She's a great and wonderful little girl, as the other two are. They're beautiful like their mom, but they also have that beautiful heart. Where they have faced some trials in their little lives, knowing Dad's condition, but yet they face it with such grace and with such expectation of the extravagant ways that God wants to bless us.
Share some of the things that God has done in opening up doors for you in ministry, Shane. It's exciting.
Well, we have had the opportunity over the last couple of years to be involved in speaking and sharing our story and just going to amazing places that I don't believe that otherwise we would have had that opportunity. I also have the privilege of pastoring Gulf Breeze United Methodist Church outside of Pensacola, Florida, and it's a wonderful, intimate congregation of 5,000 that do a great work in their community. But I would have to say that it would have been easy for us to give up. It would have been easy for us to have have thought, you know, that this was the end of the story, when actually this is the beginning of the story.
Yeah.
We transition into something that God has in store for us that we can't even put words to. And that's what He wants for us each day, not just eternal life, but the book talks about how He wants us to feel the power of abundant life. And God loves you and knows you for who you are from the inside out.
Hmm.
And God wants you to be honest with who you are and not have to live in fear.
Right.
And I think that so many of the things that we deal with are related to those secrets.
That's right.
God is not a God
of
secrets.
That's right. That's right. Well, thank you so much for sharing your story, for being so open and so transparent. And God bless you. Can I have a prayer with the two of you a minute?
Absolutely.
Lord Jesus, I just pray for Shane. I pray for Pokey. I pray for their family. Oh, Lord, please continue to use him. Open doors for him that he can share this message that you are God and you will have the last word and it will be good.
Amen.
Thank you, Lord. Amen.
Amen.
God bless you.
Bless you.
We hebben deze week de week van de eenzaamheid gehad. 1 op de 10 Nederlanders voelt zich vreselijk eenzaam. 1 op de 3 Nederlanders is eenzaam. En als je over het Leger des Heils spreekt, dan praat je over een organisatie die zich met hart en ziel inzet, juist voor mensen die eenzaam zijn. En wat is nou eigenlijk eenzaamheid? En wie kan ik het beter vragen dan de 2 nieuwe commandanten van het Leger des Heils Nederland, Hans en Marja van Vliet. Hans en Marja, hartelijk welkom. Fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Ja. Wat is eenzaamheid voor jou?
Eenzaamheid is je alleen voelen. Niemand die betrokken op je is. En er zijn een heleboel mensen in Nederland die dat gevoel toch heel, heel nadrukkelijk kennen.
En?
Nou, ik denk dat juist na de week van de eenzaamheid, dat we nog eens tegen elkaar moeten zeggen dat we daar samen wat aan moeten doen. Ik denk dat er trouwens een beetje een vertekend beeld is over eenzaamheid. Er zijn een heleboel mensen die denken dat je eenzaam bent als je oud en alleen bent. Ik denk dat dat niet waar is. Ik denk dat er een heleboel mensen zijn die in omstandigheden van het leven, soms veel jonger, zich heel alleen en eenzaam kunnen voelen.
Als je tegen niemand kan praten, als je wereld
altijd,
zo...
Er staat er wel iemand. Je kunt er met de,
nou, de, ik denk de dat er mensen zijn die zich ook zelf misschien wel afsluiten, maar die niemand hebben om tegen te praten. En ik denk altijd, tenminste vanuit mijn visie, van doe eens vriendelijk tegen mensen. Zeg eens goedemorgen. Of tik eens ergens aan een raam als je langs loopt en zwaai eens eventjes. En het zijn die kleine dingen die je doet. Het gaat niet om het grote.
Doe je het zelf ook?
Ik doe dat, ja.
Ja.
Zeker weten.
Ja. We kwamen gisteren bij het hoofdkwartier en we gingen naar kantoor. En er was een tuinman bezig de heg te knippen. En die maakte er een prachtig werk van. En we liepen er langs. En Marja stopte bij hem en ze zei, ik vind dat je het zo keurig doet. We zijn er zo blij mee. En die man die was helemaal beduust, die keek en zei, wat krijgen we nou?
Ja.
Dat is gewoon waar.
Van eenzaamheid ga ik even, want want jullie zijn nog niet zo lang terug in Nederland. Jullie hebben jarenlang in de afgelopen jaren onder de Papoea's gewerkt. Papoea's en Nieuw-Guinea, dat is ongeveer alles denk ik wat wij gemiddeld van de Papoea's weten. Waarom de Papoea's? En waarom Nieuw-Guinea? En waarom daar werken?
Nou, wij werken bij het leger. En in het leger gaan dingen altijd, of het lijkt dat het altijd anders gaat dan het normaal zou gaan.
Ja.
We hadden geen speciale roeping. Er was niet een stem die sprak, u moet naar Papua Nieuw-Guinea. Maar het leger heeft ons naar Papua Nieuw-Guinea gezonden met de opdracht daar 2 jaar te gaan werken. Ik mocht leiding geven aan het leger. En Maya was verantwoordelijk voor de vrouwenorganisaties. En het was voor ons echt het andere einde van de wereld.
Ja.
En als je praat over een cultuurschok. Wij hebben een cultuurschok ondergaan. Maar het beleven, de ervaring,
geweldig.
Het heeft van ons beide andere mensen gemaakt. Andere mensen.
Je hebt gezien, Maya?
Dat we veel meer tevreden zijn. Veel meer kijken naar de mooie dingen van het leven. Dat we nu een beetje problemen hebben met de tijd. Dat in Papua Nieuw-Guinea zeiden we altijd, zij hebben de tijd en wij hebben een klok. En daar hebben we het op dit moment nog steeds een beetje moeilijk mee.
Hmm. Ja? Het is wennen, hè? Nee,
ja, het is wennen. Ja, het is anders, een ander leven. En waar we zeker erg van onder de indruk waren, dat het hele mooie mensen waren.
Ja.
En dat we hebben geleerd om van ze te gaan houden. En geloof het of niet, we hebben eigenlijk een klein beetje heimwee. Het is heel raar, maar het is echt waar. We hebben een beetje heimwee.
Het leger is een wonderlijke organisatie, misschien word je zo teruggestuurd.
Wie weet. Maar dat voelt een beetje zo. We hebben een beetje heimwee.
Als we Leger des Heils zeggen, dan zeggen we toch ook een beetje Major Boschart. Ooit het vlaggenschip van het Leger des Heils. Kwam altijd elke kerst bij ons in Out of Power vertellen. Ja. De kerstboodschap. Als we haar vroegen voor een avond in het land. De majoor was er altijd bij. Een groot respect denk ik aan haar terug. Proberen jullie in haar voetsporen of in de voetsporen van Jezus te treden?
Nou, als ik mag spreken voor mezelf, ik wil in de voetsporen van Jezus. En Mio Bossert was een uniek mens, een unieke vrouw. En ik denk dat het, eerlijk gezegd, Jan, dat het onmogelijk is om een andere Bossert te creëren. Dat kan niet. Bossert was uniek. En zo moeten we haar ook herinneren en aan haar denken. En dat was een bijzondere vrouw in een bijzondere tijd. Maar wat een prachtig leven en wat een voorbeeld.
Ja, maar jullie ook, hè? Als jullie zomaar ineens uit Nederland overgeplant worden naar een land wat je niet kent, naar een bevolkingsgroep die je niet kent, dat is toch wel een overgang. Dus je moet wel van mensen houden, wil je dat kunnen?
Je moet je er ook aan overgeven. Wij zeiden tegen elkaar toen we erheen gingen, we laten ons maar op de golven van de omstandigheden meenemen. Dat hebben we ook gedaan.
Ja.
En het was een ervaring waarvan geen minuut hadden willen missen.
Wat heb je bereikt?
Wij hebben hele mooie dingen bereikt. We hebben mensen bij elkaar kunnen brengen. We hebben op plaatsen vrede kunnen brengen. We hebben het evangelie kunnen brengen.
Ja.
We hebben mensen bij Jezus kunnen brengen. Maar we hebben ook dakloze mensen geholpen, zieken naar ziekenhuizen gebracht. Ik heb begrafenissen gedaan van kinderen en van oudere mensen. En we hebben gewoon geleefd met hen. En dat is een ervaring die niemand ons meer kan afnemen. Nee.
Ik denk dat wij, als wij aan Papoea's denken, aan kleine mensen met kroeshaar, met speren, peniskokers en rokjes.
Daar stond een potje door de neus.
Een potje door de neus,
precies.
Ja. En wat deed je dan met die vrouwen?
Met die vrouwen, dat was heel bijzonder. Die vrouwen daar worden nog heel erg als niets gebruikt, zeg maar. Hè. Trafficking is heel erg aan de orde daar. Prostitutie, kinderen die voor hun schoolgeld hun lichaam moeten geven. Wat ik deed was proberen om ze te onderwijzen, om te laten zien dat er misschien ook andere wegen zijn. Ik heb ze leren breien. Want in de Highlands in Papua Nieuw-Guinea is het heel erg koud. Dus daar was een vestje of een truitje voor de kinderen wel heel erg op zijn plek.
Voordat mensen denken, nou een breiklasje, dat klinkt ook wat simpel. Je hebt natuurlijk vele andere dingen gedaan. Ik vind het juist mooi, want dan help je op een hele praktische manier. In onze hooggeautomatiseerde wereld zouden we daar niet eens meer aan denken.
En die mensen die vonden dat echt helemaal geweldig. En de Papua mensen... Ja, het leven is natuurlijk veel simpeler als dat het voor ons is. Ja. En breien, dat was echt iets nieuws voor hem. hun. En ik doe het al jaren, bij wijze van spreken.
Antje zei, je hebt vrede kunnen sluiten. Vertel daar eens wat.
We hadden een hele bijzondere ervaring. Heel veel mensen weten dat niet. Maar in Papua-Nieuw-Guinea zijn er nog steeds stammen die oorlog voeren. En daar vallen heel veel doden bij. En dat is heel tragisch. Ja. Er was in de Highlands in Papua-Nieuw-Guinea een gebied waar stammen jaren aan het vechten waren. 26 jaar. En we hadden daar een kleine gemeenschap van het leger. En we stuurden daar een nieuwe officier heen. En die officier die maakte contact met de clanleiders. En die heeft daar alles gedaan wat hij kon om die mensen bij elkaar te brengen.
Hij sliep bij ze.
Hij sliep bij ze, ja. Hij at bij ze. Hij ging naar de dorpen toe, maakte contact. En ze vertrouwden hem. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat Mai en ik gevraagd werden, samen met wat collega's van het hoofdkwartier in Port Moresby, om naar dat gebied te gaan. En de clans brachten hun wapens. En wij ruilden ze in voor bijbels. Ja. Voor ieder geweer dat ze brachten, kregen ze een bijbel in hun eigen taal terug.
Ja,
en het is verbazend dat we moesten ingevlogen worden met een helikopter. Het was ontoegankelijk terrein. En we vlogen in en we vlogen over de bergen. En dan zie je dat 2000, 3000 mensen beneden op je staan te wachten. Dansend en zingend. Yeah. En wij kwamen eraan. We werden als vorsten behandeld. En we kwamen in het midden van de kring met zoveel duizenden mensen. En er was een man, een vader. Met een zoon en een kleinzoon. En die man die zei, ik ben opgegroeid in een wereld vol geweld en narigheid. Maar hier is mijn kleinzoon. Hij brengt namens mijn gezin vandaag ons geweer.
Ja.
Ik krijg er kippenvel van als ik dat vertel. Ja. En dan zie je een kleine jongen met een groot geweer. Dat geweer was groter dan het mannetje. En dat ventje bracht dat geweer. En wij gaven hem een bijbel in retour als een teken van vrede en van een nieuwe start. En gelukkig tot de dag van vandaag, want we houden nog contact met Papua-Nieuw-Guinea, blijkt dat er nog steeds vrede is in dat gebied. En dat is toch iets wat is, dat is zo bijzonder.
Ja. Bijna 125 jaar geleden stichtte William Booth het Leger des Heils. En een van de uitspraken vind ik altijd zo verschrikkelijk mooi, dat zeg ik ook altijd. Mijn beste mannen zijn vrouwen. Dat zei hij toch? Ja. Dat bedoel ik, ja. Wie was William Booth?
Een stichter van het leger. En het was een bijzondere man die in Oost-Londen als methodistenpredikant ooit begonnen is daar. En al gauw tot ontdekking kwam dat het anders moest. En uiteindelijk, zonder dat hij dat ooit bedoeld heeft, een beweging gestart heeft. Waar mensen zich bij aansloten. En waar nu 120 landen over de hele wereld miljoenen mensen bij betrokken zijn. En dat is toch een hele bijzondere gemeenschap van mensen.
Ik denk dat het heel veel mensen ontgaat hoe enorm de invloed van het Leger des Heils Nederland is. 5000 mensen in vaste dienst, die voor meer dan 30.000 mensen, jongeren, ouderen zorgen, verslaafden, alcoholisten, mensen zonder dak boven hun hoofd, mensen met diepe sociale problemen, jongeren die opgevangen worden. Het is een immens werk.
Zoals William Booth het altijd zei, een lege maag heeft geen oren. Het betekent, je moet eerst voor mensen zorgen. En als mensen zich weer een klein beetje mens voelen, dan is daar het moment waarop je ze ook met het evangelie mag confronteren. Dus wij zijn geen, niet alleen maar een kerkgenootschap. Wij geloven dat geloven samengaat met je handen uitstrekken naar de ander. En dat is het leger. En daar kennen een heleboel mensen ons ook van.
Ja. Ik heb een herinnering voor jullie aan deze uitzending. Ik geef hem aan jou, Hans. Het staat op, je bent geliefd. Beeld van de verloren zoon als hij thuis komt.
Dankjewel.
En voor jou. En hart symboliseert de liefde. Het kloppend hart voor God. Vol van liefde. Zijn vaderhart. Dus als herinnering aan deze.
Heel hartelijk bedankt.
Geweldig. En we wensen jullie natuurlijk ook namens het leger heel veel zegen op jullie bijzondere werk.
Jullie kijken oude vrouwen.
Ja, ja. Wij zijn heel veel onderweg.
Ja.
En zondagsmorgens dan moeten we, wij zijn altijd vaak ergens om spreekbeurten, samenkomsten te leiden. Maar als het even kan, smorgens dan, voordat we naar onderweg gaan.
8 uur.
Dan hebben we ons moment. En dan gaan we samen nog even naar Hour of Power. Kan je dan vertrekken. Dus het is ook een beetje, met alle respect gesproken, een stukje van ons zondagsritueel.
Okay.
En, het hoort er een beetje bij. Maar heel veel zegen op jullie werk ook. Okay. Namens het Leger des Heils.
Goed om jullie te hebben mogen ontmoeten.
Dankjewel.
En
we zullen elkaar ongetwijfeld nog veel tegenkomen.
Absoluut.
En wij gaan, voordat we teruggaan naar de Christelijke Kathedraal, vragen of u uw hart wilt opendoen voor kinderen. De kinderen van Haiti. Met liefde.
Hart voor Kinderen brengt hoop aan dakloze kinderen in Haiti. Hoop op onderdak en liefde in een nieuw gezin. Voor maar 22 cent per dag helpt u 6 kinderen aan een huis en een thuis. Word nu donateur en bel 035-772-1104 of ga naar www.hartvoorkinderen.nl. Steun Hart voor Kinderen, nu!
Thank you, Richard. You're wonderful. God loves you, so do I. Come back again soon. The scripture reading this morning, I'm reading it before the message of the day, because our message today is being brought to us by one of my favorite preachers and friends. His name is Dan Shun. Been here before. He's a regular accredited preacher to the pulpit of the Crystal Cathedral. He is the senior pastor of First Presbyterian Church in Honolulu, one of the largest churches in the Hawaiian Islands. He has earned degrees from Lewis and Clark College, from the University of Southern California, from Fuller Theological Seminary. And in 1983, Dan and his wife, Pam, started something very unique, a Hawaiian ministry, just to invite pastors and church leaders to come together and encourage each other in the Christian faith and life. And it filled a lot of loneliness and gave a lot of inspiration and encouragement to ministers who needed it. And this past conference, they had 3,800 participants from 300 churches throughout the Hawaiian Islands and the world. Thank him for that. His message for today is Judo for Self-Control. Great title. Got my attention. I don't even do regular judo. Very insightful message. And before he speaks, hear these words from the scriptures. 2 Peter chapter 1. Grace and peace be yours in abundance through your knowledge of God and Jesus. our Lord. His divine power has given us everything we need for life and godliness through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Through these, He has given us very great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature. Fantastic. Fantastic. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to add to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness love. Off the record, let me say something. You can see now how when Christ comes in to be your Lord, your friend and Savior, the Christian life is a growing thing. It is a process, layer upon layer, knowledge, glory, goodness, self-control, perseverance, godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness love. Finally, for if you do these things, you will never fall, and you will receive a rich welcome to the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Hallelujah. This is the Word of God. Now, the preacher of the day, Dan Chun, thank you for coming to us.
Thank you. Thank you.
If you're here today or watching on television and you have a delicate relationship that you need to work out or want to be skilled in handling interpersonal conflict and need some self-control in dealing with difficult people, then you are at the right place today. Here's the myth. People who have self-control are naturally calm, even-keeled, and unflappable. That's not it. Here's the truth. People who are good at keeping themselves in check are externally immovable, but internally very active. And they are, in a sense, people who are good at judo. Now, what do I mean by that? Unlike most other martial arts, judo does not tell you to punch back your opponent. Actually, the word judo means the gentle way. And when an opponent rushes towards you, the expert judo wrestler takes the full force of the assailant and uses the opponent's weight and speed and strength and to push him away or flip him or push him down. But that process often begins with the opponent being pulled closer to you. And using good footwork and well-placed hands, you can flip an opponent past you and then put him on his back, decisively ending the match in your favor. Having self-control is like doing judo with a hallelujah always ending. So pay attention, friends. By the end of today's worship, we may go from a white belt to maybe a black belt in self-control. Hence, this morning, I'm going to talk about the judo of self-control in the face of personal arguments and conflicts and challenges in your life. What I'm going to share with you is something that I've used for 20-plus years and has worked almost every single time. It has changed moments of conflict into reconciliation. It really works. So let's get on the sermon mat with me and let's go. First, what to do in the face of anger or a complaint or criticism or even verbal assaults. And maybe something is coming down the line, so this sermon is about to prep you. All of us have faced angry people. They come at us with hurtful words or unfair accusations, false perceptions. And if we allow the Holy Spirit to guide us, we will have empowerment from God to do the following. First of all, think of the vowels, A, E, I, O, U, when facing an angry or critical person. Using these letters to remember as a step-by-step process what to do in your next argument or disagreement and have the Holy Spirit guide you could save your life. So A, if you're taking notes, stands for active listening. The first thing we should do in responding to angry verbal punches is practical, active listening. When people are angry with me, I allow them to, in a sense, verbally pummel me for a bit. I pull them closer. I don't push them back. I listen very, very carefully to see if there are any seeds of truth in which they're saying. In every argument or accusation, there's always a seed of truth. Maybe it wasn't my fault. Maybe I wasn't sensitive. Maybe I forgot. Maybe I wasn't paying attention. Maybe I didn't know better. I listen to clarify if indeed I was in the wrong. And as in judo, I let them come at me with their full force, and I go into active listening, restating their words back to them to make sure I got it right. I say, yes, you are angry with me. I let you down. It's not the first time, you say, and this really bugs you. I wasn't paying attention. You feel hurt and disappointed in my actions. And any words they give me, I try to repeat and restate to show that I am indeed listening. Then not only do I actively listen, I empathize with them. This is the E in the vowels, A-E-I-O-U. E is for empathy. I let the full force of their verbal punches fly at me. Then I not only take the punch, but I pull it towards me to give it even more speed by being empathetic. A person criticizes me for not performing well or for being insensitive. I don't disagree or refute their words, but I say, man, you're angry at me. I really let you down. You know, if someone let me down the way you feel that I let you down, I would be ticked off at me too. So in a sense of grabbing their arm and pulling it towards me, it would make me so disappointed. In fact, it would make my blood boil. So man, I hear you. I take the full force of their disagreement or disappointment, pull them towards me, and add my own empathetic, yeah, I would be angry at Dan too. And this is not inauthentic or tricky because I really genuinely want to be in their shoes and imagine what they feel. And this is helpful for all relationships, friendships, marriages, bosses, colleagues, whatever. I want to be actively listening and empathizing. And this should take up most of the time in going through AEI over you. But then after a season of that, then comes the time when I pivot. Only now do I share my perceptions and my feeling. And this is the letter I. I means we're going to talk about my perspective. You're now going to hear about how I feel, and I'm going to give you my feelings. I might say, wow, you're angry. I would think Dan is a jerk too. But you know, you need to know I really didn't mean that. Yes, I was insensitive. I messed up. But you need to know that it hurts me to hear that I would screw up on purpose to hurt you. I really, really didn't intend that, though I hear how you felt that I did. So, I give new information. I add my perspective to theirs. And the judo flip is beginning its rotation. I have taken the thrust of the punch. I'm adding my perception now, which starts to change the angle of attack. In a moment, I will either flip their understanding, or if they're still uncontrollably angry, then I run for my life. But the next step, and I think of and state options for making things better. And this is the letter O. O is for options. I look for options to make it a win-win conclusion. Option one may be, hey, I misunderstood you, and maybe you misunderstood me. Can we start again at square one? Let's try this again and state the problem as we both see it, and I will really listen to you, and you listen to me. Option two might be, you know, we're at an impasse. Can we go home and pray about it and try again? Or option three might be, you know, we are at an impasse, and maybe we need an objective third party to help figure this all out. You see, it's all about options. Finally, the judo of self-control is not all human. Whenever someone is criticizing me, I launch into prayer while I am talking to him or her. One ear listening to them, one ear listening to God. I underscore this time with them in prayer. And many Christians forget this. This is the letter U. Underscores the conversation with silent prayer. While I'm listening to the person with one ear, I'm saying in my heart and having the other ear tuned to God, saying, Lord, help me, guide me, find a solution, help me figure out the possibilities created by you. I ask for the Holy Spirit's wisdom, understanding, and for a sense of humility on my part to be open to the idea that I could be really wrong in this. In fact, up to this point, I'm praying that I can come up with the options. So we have A-E-I-O-U, and that's judo, a light touch and a decisive ending. And now sometimes the criticism or the attack happens so fast that you can't even run through A-E-I-O-U, and you look at the person and you're angry, and all you can think about is J-E-R-K. But with practice and with the supernatural help of the Holy Spirit, we can have the self-control that prevents us from sinning, from returning evil with evil and insult with insult. I've had many confrontations in my life, but I've almost always reconciled with the person angry with me 99% of the time when I use A-E-I-O-U. Now, there is another area that we need self-control, not just in the face of anger. And that is when we are assaulted by sexual temptation. Internet pornography is just a click away. We need self-control. Here's what's new in terms of my counseling at my church. Inappropriate conversations on Facebook with old flames. We need self-control in that area, men and women. On business trips with colleagues or by ourselves, we need self-control. The strength of sexual temptation was really evident to me when years ago I was traveling with my family in a foreign country where English was not the primary language. I was sleeping in the hotel room I was sharing with my 16-year-old son, Dylan, when the phone rang about 10:15 p.m. And my wife, Pam, and daughter, Noelle, and son, Quinn, were in another room. And a lady began talking to me in a foreign language, and I told her I spoke English, so please have someone call me in English, so she hung up. Now, awake, I thought I smelled smoke, and I thought, gee, maybe there's a fire and she's trying to warn me. Nah, I told myself, so I went back to sleep. About 10 minutes later, another call came in. Same thing, lady speaking in a foreign language. I told her I didn't understand, and she hung up. I still smelled smoke, and then I heard other rooms ringing and doors opening and shutting, so I thought, maybe there's a fire and they're going to evacuate us. So I got up from my bed and opened the door, looked out, didn't see anybody, shut the door, maybe somebody smoking in the hallway, I thought, walking by, went back to sleep. Then again my phone rang, and this time a woman said in broken English that she had a message for me. And I said, well, I want my message, I want it now, but you've got to find someone who speaks good English because I can't get my message. And she hung up, so I went back to sleep. Again my phone rang, same thing, a woman with a message for me. I say, listen, I want my message, I need it in English, and I want my message now. She hangs up on me, so now I'm getting pretty ticked off. I heard someone knocking my door, and I thought, great, we're going to be evacuated. Oh, no. So I went to the door, opened it, and this really pretty young woman walked into my room. And the woman said to me in English, oh, you called for me. And I said, no, I didn't call for you. She said, yes, you did. You called for me. I said, no, I didn't. And then I noticed her clean and soft hair. So I did what any American father would do in panic. I turned to my son who was sleeping in bed. I said, Dylan, Dylan, wake up. But Dylan, a heavy sleeper, just smiled and rolled over back to sleep. And then the woman said, oh, he called me. And I said, no, he didn't call you. And finally she left, and my heart was pounding, and so I called the front desk, and I said, I need to talk to someone in English right away. You have to give me someone. You sent an employee or someone, and I need to talk to someone in English. And a minute later, a man telephoned, and the scene was like an old Abbott and Costello radio show full of miscommunication. He said, Mr. Chun? And I said, yes, I'm Mr. Chun. And he said, no, I'm Mr. Chun. I said, no, I'm Mr. Chun. Back and forth we went until I realized that this was my travel guide who happened to have the same last name as me. And I said, Mr. Chun, what is going on here? And he said, you didn't open your door to someone, did you? And I said, yes, I did. And he said, very bad, very bad. And I'm saying, you're telling me it was very bad. What's going on here? And he told me that there were these parlor maids who sometimes work with the hotels, calling each room at night, looking for men to answer. And these parlor maids will come up to your room and service you in any way you want. Only later did I realize that the message that they wanted to give me was really a massage. The caller was saying massage, not message. And to think, I was saying, I want my message, I want it now, and I want it in English. To which the caller must have thought, oh, he wants the massage, he wants it now, he wants it in English. Send a girl right now. Hallelujah anyway. So my encounter showed me how unrelenting the assaults of sexual temptation are. And whether traveling on the road or driving through our own city streets or browsing the magazine racks or being on the internet, unhealthy or unholy sexual advances are everywhere. Temptation is just outside the door. The barbarians are at the gate, and the angel of death is hovering, and only the blood of the Lamb will make it pass over. More than ever, we need the self-control and the Holy Spirit inside of us to protect us. When it comes to self-control, don't confuse the promise of the message of God with the massage of the world. Know this clearly. When we are in a confrontation or a temptation in which we must have self-control, we can maintain self-control as we follow Jesus. And the Holy Spirit inside us will empower us to be clear-minded even in the face of anger and temptation and violence. I saw it in action. This is reality. We can have self-control. It's a choice. Jesus himself modeled this. And Jesus is no wimp. As it says in 1 Peter in the second chapter, it says, when they hurled their insults at Jesus, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to God, who judges justly. So know from this day on, then you need not be afraid. We need not be impatient or erratic or like a loose cannon, for we have been given the spirit of self-control from the Holy Spirit. I urge you today, all who follow Jesus, to look for the fruit of self-control in your lives and use it judiciously and with judo savvy, drop the grace of Jesus into the unsuspecting lives of others. For he is Lord. Amen? Amen. God bless.
thank you, Dr. Dan Chun, a friend, great preacher. And now, may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon yours. And may the Lord give you peace in your going out and in your coming in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears, until you come to stand before him in that day in which there is no sunset, no dawning, only eternal life with him in glory. And all God's people said, amen. Amen.
En dat was dominee Chun over lessen in zelfbeheersing. En weet je, je bent geen dwaas als je dat durft opgeven wat je niet kunt behouden om dat te krijgen wat je nooit meer kunt verliezen. Dit was Hour of Power. Ik wil namens Hour of Power al die mensen bedanken die gisteravond in Kampen waren tijdens ons samen zingen. Songs of the Heart. En wat was het geweldig. Wat voelden we ons één in het samen zingen. En we gaan door met deze samenzangconcerten. En ik hoop u de volgende keer te kunnen vertellen waar onze nieuwe bijeenkomsten zullen plaatsvinden. Maar nogmaals, al die mensen die in Kampen waren, het was geweldig. En ook die vele jongeren. Super. Heel fijn dat u en dat jij gekeken hebt naar Hour of Power. En graag tot de volgende keer.